We gaan het vanavond hebben over Hosea 3 en Hosea 4. Hosea 3 en 4. En ik wil u dat graag voorlezen. De Heere zei tot mij, ga weder heen en bemin een vrouw die zich door een ander laat beminnen en overspelig is, gelijk de Heere de Israëlieten bemint, die zich tot andere goden wenden en minnaars zijn van druivenkoeken. Toen kocht ik haar voor 15 zilverstukken en 1,5 homer gerst. En ik zei tot haar, vele dagen zult gij blijven zitten, gij zult geen ontucht bedrijven, geen man toebehoren, en ook ik zal tot u niet komen. Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten, zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken en David hun koning. En bevende komen tot de Heere en tot zijn heil in de dagen der toekomst. Hoort het woord des Heeren, gij Israëlieten, want de Heere heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis van God is in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen, echt breken. Men pleegt geweld, bloedsbad volgt op bloedsbad. Daarom treurt het land en al wat erin woont verkwijnt. Zowel het gedierte van het veld als het gevogelte des hemels, ja zelfs de vissen van de zee komen om. Laat maar niemand een aanklacht inbrengen en laat maar niemand een terechtwijzing uiten, aangezien mijn aanklacht u geldt, o priester. Gij zult struikelen bij dag en met u zal ook de profeet struikelen bij nacht. En verdelgen zal ik uw moeder. Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u, dat gij geen priester meer voor mij zult zijn. Daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook ik uw zonen vergeten. Hoe talrijker zij werden, des te meer zondigden zij tegen mij. Hun eer zal ik in schande verkeren, en van de zonde van mijn volk eten zij. En op zijn ongerechtigheid zetten zij hun zinnen. En het wordt zo priester, zo volk. Daarom zal ik zijn handel aan hem bezoeken en zijn handel hem vergelden. Dan zullen ze eten, maar niet verzadigd worden. Ze zullen ontucht bedrijven, maar niet talrijk worden. Want ze hebben nagelaten de Heere te vereren. Ontucht, wijn en most nemen het verstand weg. Mijn volk raadpleegt zijn hout en zijn staf moet het voorlichten. Want een geest van ontucht doet hen dwalen, zodat ze zich in ontucht aan hun God onttrekken. Op de toppen van de bergen slachten zij offers en op de heuvelen ontsteken zij die onder eik, populier en terebint, omdat de schaduw ervan aangenaam is. Daarom bedrijven uw dochters ontucht en plegen uw schoondochters overspel. Ik zal aan uw dochters de ontucht niet bezoeken, die zij bedrijven nog aan uw schoondochters het overspel dat zij plegen. Want zij zelf zonderen zich af met hoeren en brengen offers met aan ontucht gewijden. Zo komt het volk dat geen inzicht heeft ten val. Indien gij, o Israël, al ontucht bedrijft, laat dan toch Juda geen schuld op zich laden. Kom dus niet naar Gilgal en gaat niet naar Bet-Awen en zweert er niet, zo waar de Heere leeft. Want Israël is weerspannig als een weerspannige koe. Nu zou de Heere hen weiden als een schaap in het ruime veld. Verknocht aan beelden is Efraïm, dat zijn de 10 stammen. Laat hem geworden, is hun roes geweken, dan bedrijven zij schaamteloos ontucht. Vurig minnen hun schilden schande. Een wind heeft hen met zijn vleugels omsloten. En ze zullen beschaamd uitkomen met hun offers. Tot zover het lezen van de Bijbel. Hosea. Een profeet in de tijd van de koningen Dat vonden we in hoofdstuk 1, vers 1 en verder. Het wordt precies eigenlijk aangereikt in welke tijd Hosea heeft gesproken. De 10 stammen waren nog in het land, waren nog niet naar het noorden, naar Assyrië gedeporteerd. Dat kwam iets later. En de 2 stammen, die waren ook in hun land uiteraard, maar die zijn veel later dan de 10 stammen ook weggevoerd. Alleen niet naar het noorden, maar naar het oosten, naar Irak, naar Babel. En Hosea is een profeet die al dat wat toen al aanwezig was, signaleert. Heel nadrukkelijk. Maar in zijn profetie zit ook heel veel voor de toekomst. Dat bleek ook uit wat vanavond gelezen is. Dit ziet op de dagen van de toekomst. Het laatste vers van dat kleine derde hoofdstukje. Israël zal terugkeren en Israël zal David hun koning zoeken, bevende komen en de Heere en zijn heil zoeken in de dagen van de toekomst. Die koning David is er natuurlijk nooit meer geweest. Er is een David als koning geweest, u weet het wel. En opgevolgd door Salomo en daarna de splitsing van het rijk in 2 blokken. Dat is allemaal achter de rug. En toch zal Israël David zoeken. Dat is niet de overledene, dat is de toekomstige zonen Davids. En u weet precies wie dat is. Onze heiland, onze verlosser. Het gaat dus over Israël. Het gaat over 2 stammen die niet goed handelen. En waarom vertelt de Heere dit nu? Nu, in de allereerste plaats is dit een appel geweest aan de mensen die daar toen waren. De 2 en de 10 stammen worden aangesproken. Vervolgens heeft het te maken met ons. Want we hebben te leren wat er destijds niet goed ging. En we moeten als een gewaarschuwd gezelschap eigenlijk op onze tellen passen. We krijgen waarschuwing op waarschuwing van de Heere. Bovendien heeft het te maken met de toekomst. Er zijn dus al 3 bedoelingen van Hosea's profetie. A, voor de mensen toen, een waarschuwing, een appel op hun geweten. B, een voorbeeld, een waarschuwing voor ons op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn, zo zegt de schrift dat. En C, dit heeft te maken met de toekomst van Israël. Opnieuw zullen ze komen, ze zullen zoeken koning David en ze zullen het heil van de Heere verlangen. Maar in die tussentijd is het heel moeilijk. Het eerste stukje van vanavond heeft te maken met Israël, jullie worden aan de kant geschoven. Hier staat dat Hosea een ontuchtige vrouw moet huwen, maar hij komt niet tot haar, er is geen relatie, er is alleen maar een formele band. Ik zeg het een beetje te zwart-wit, maar dat is nu precies wat de Heere zeggen wil. Ik ga niet weg en ik stop niet met wat ik ooit gezegd heb. Ik blijf aan mijn beloften vasthouden, maar een band is er tussen u en mij niet meer, zegt de Heere tegen Israël. Totdat je tot inkeer komt. Zoals daar Hosea, laat maar zeggen, in zijn eigen huis ervoert dat er wel een formele band is. Maar dat er eigenlijk geen band is, dat er eigenlijk geen relatie is. Zo, zegt de Heere, is het met mij en met mijn volk. Dat gaat al heel diep, hè. De Heere houdt vol en houdt stand. Hij komt niet op zijn woorden terug. Maar de andere kant van de medaille is dat Israël het volledig liet afweten. En dat wordt verklaard in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 3 is niet zo moeilijk. Dat begrijp je onmiddellijk, denk ik, als je het zo leest. En misschien dit erbij hoort. In elk geval, er is een band en er blijft ook een band. En toch gebeurt er niets. Nou ja, het is alsof je vandaag een gelovige hoort zeggen, nou, ik bid wel tot God, maar ja, de hemel lijkt wel van koper of mijn gebed komt niet hoger dan het plafond. Of nou ja, zoiets hoor je dan wel eens zeggen. Er is wel een band, maar er is ook eigenlijk niks. En soms beluister ik dingen waarvan ik denk, er is wel een band, maar er is ook niks. Je kunt natuurlijk op alle mogelijke manieren katterig doen. Misschien hebben u het CDA-congres gevolgd. Nee, niemand hier. Allemaal ChristenUnie-stemmers en anderen. Ik heb het ook gevolgd. Ik ga niet schoppen. Maar ik heb de hele dag geluisterd naar een verlangen om de Heere te dienen. En dat heb ik gemist. Het gaat me niet om de politieke kleur. Want datzelfde mis ik bij anderen ook. Er is wel een band. C. D-A of C-U. De ChristenUnie. Maar is er echt een relatie? Is er een verbinding? Kun je zeggen dat het om de Heere ging? Of was iedereen bezig met zijn eigen koninkrijkje en met zijn eigen positie? Ik denk het laatste. Ik ben een beetje kattig, maar neem me niet kwalijk. Ik bedoel dat niet voor het CDA. Het gaat me erom dat je doorkrijgt dat ook in de kerk, ik ga nog een stapje verder, er van alles kan gebeuren onder de noem van de Heer Jezus, onder de noemer van de Heer Jezus. Maar de vraag is of er nog een band is. Misschien staat de Heer wel buiten. Dat kan, hè, volgens Openbaring 3. Hij kan buiten staan. Hij staat aan de deur, klopt. Maar je moet de deur dan wel open doen. Er moet wel iets gebeuren. Er moet een ommekeer plaatsvinden. Dat is de insteek. Daarom zijn deze profetieën van Hosea heel erg belangrijk. En er is een groot verschil tussen Israël en tussen de gemeente. Dat zeggen wij elke avond, geloof ik, zo'n beetje. Hier en op andere plekjes ook, probeer ik het. De gemeente, een heel bijzonder gezelschap, pas op aarde zichtbaar geworden. Nadat Israël zei, nee, we willen niet dat hij koning over ons is. Toen hebben ze bewust afstand genomen en afscheid genomen. Maar niet definitief, want de Heer zegt, mijn woorden trek ik niet terug. Ze hebben echt andere goden gediend. Ze zijn een andere route gegaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Heer een andere route gaat. Er is iets zonder offer, zonder terafim. Lange tijd, niks is er. Er is geen heiligdom, er is geen priesterdienst, er is van alles niks. Nu nog niet. Maar vanaf het moment dat Israël nee zei tegen de Heer Jezus, is het plan van God met de gemeente zichtbaar geworden. En dat plan van God met de gemeente is anders. Ik zeg niet dat die gemeente het beter doet, want dit, Hosea 3 en 4, zijn ook waarschuwingen voor ons. Nog een keer, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. We hebben daar wel te degen naar te kijken. En we hebben ook te luisteren naar wat de Heere zeggen wil. En ik denk ook dat dat heel belangrijk is, ook vanavond. Van harte hoop ik dat u ziet dat de gemeente die vandaag op aarde gevormd wordt, hier niet blijft, maar ook geen zegen heeft zoals Israël een zegen heeft. Wij horen niet hier, wij zijn op weg naar het huis van de Vader. En als de Heer Jezus plaats bereid heeft, dan brengt hij ons daar. Hij komt terug en brengt ons daar. Wij horen hier niet, we worden hier weggehaald. En vanaf dat moment gaat het herstel van Israël in een sneltreinvaart. Het wordt moeilijk, maar het wordt heel zegenrijk. Daarover heeft Hosea het. U en ik hebben een andere bestemming. Maar dat wil nog niet zeggen dat de boodschap van de Heer aan Israël niet een boodschap voor u zou zijn. Het gaat niet over u, het gaat over Israël. Maar het is wel bedoeld voor u. Het is wel een appel op uw hart en op uw geweten. En dat zal duidelijk worden, denk ik, hoop ik. Je neemt je iets voor om uit te leggen, om te zeggen, omdat het je hart heeft geraakt. En ik hoop ook dat het jou en mijn hart verder zal raken. Hoofdstuk 3 is duidelijk, hoofdstuk 4. Hoort het woord des Heren, jullie Israëlieten. Nog een keer, het gaat niet over ons, het gaat over Israël, dat is wel helder. Zij worden aangesproken, maar via deze Israëlieten heeft de Heer ook een enorm appel op ons te doen. Wat was er aan de hand destijds? Nog later in de tijd ging het nog beroerder. Je zou gaan zeggen, nou, beroerder dan in de tijd van Hosea kan het eigenlijk niet gaan. Maar in de tijd van Daniel en iets later is er zelfs gehandeld in In het hoge priesterschap. U weet misschien dat in de tijd van de koning van het noorden, Antiochus Epiphanes, een Menelaus hoge priester werd. En dat heeft hij verworven door een gigantisch bedrag op te hoesten. En de echte hoge priester, een meneer Onias, die was toen hoge priester, die werd gedood. Met andere woorden, degene die in de opvolging van Aaron hoge priester was, die werd aan de kant geschoven. En een ander kocht dat hoge priesterschap voor een gigantisch bedrag. Nou ja, die was dan gelijk vazal voor de koning van het noorden. En regelde alles in Jeruzalem en deed het ook allemaal verkeerd. Een gruwel werd daar opgericht, een afgodsbeeld kwam daar. Het heiligdom werd ontheiligd, de stad werd vertreden, het dagelijks offer stopte. Nou, al die dingen heb u misschien wel gehad uit het boek Daniel. Maar dat kwam omdat het priesterschap in diskrediet raakte. Ik ken nog een voorbeeld dat het priesterschap in diskrediet raakte. Annas, Caiaphas, ik hoef eigenlijk niks meer te zeggen. Toen hebben ze het offer aan de kant geschoven. En toen is heel veel stuk gegaan. De hele stad uiteindelijk. Het hele getuigenis in duigen. Met andere woorden, we moeten nu even goed opletten. Het gaat hier over Israël nog voor de tijd van die Antiochus Epiphanes. Dat is later in de tijd. Dat is na de wegvoering, als ze weer terug zijn in het land. Dan speelt in de tijd van de Maccabeën speelt dit verhaal van die koperij. Dat geld ophoesten voor hoge priesterschap en zo. Dat is later in de tijd. Maar hier is het al erg. Je zou zeggen, het kan haast niet zwaarder. En het is nog erger geworden. En na die tijd van Antiochus Epiphanes is het nog zwaarder geworden door de priesterdienst in de dagen van onze Heer Jezus. Het is eigenlijk steeds een treetje zwaarder geworden. Steeds beroerder, erger geworden. Totdat je de Heer Jezus zelf wegschuift. Maar dat is hier ten diepste ook al gebeurd. Ik probeer het uit te leggen. In de tijd waarover Hosea het heeft, vloeken, liegen, moorden, stelen, echtbreken, geweld, bloedbad volgt op bloedbed, daarom treurt het land. Met andere woorden, als het niet goed gaat, dan is daar een oorzaak voor aan te wijzen. Ik heb het nu niet over maatschappelijke dingen, over financiële dingen, over bezuinigingen van 18 miljard of van weet ik veel hoeveel miljard. Maar ik heb het nu over het geestelijk klimaat. Als het geestelijk niet goed gaat, dan is daar een oorzaak voor aan te wijzen. Ik heb het niet over financiën, want onze zegen is niet gekoppeld aan de aardse dingen. Onze zegen is van hemelse aard. Geestelijke zegeningen waarmee wij gezegend zijn. Maar goed, Israël had aardse zegeningen. Als het niet goed ging, dan was daar een oorzaak voor. Ik ben er diep van overtuigd dat het appel van Hosea 4 voor deze dag heel belangrijk is. Het gaat om de priesters die niet functioneren zoals de Heere dat heeft bedoeld. Nu ga ik u een paar stukjes tekst voorlezen om aan te geven wat ik bedoel. Eerst uit Maleachi, hoofdstuk 2, dus het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Even bladeren, maar u komt er gegarandeerd. Maleachi 2. En dan Leviticus. Maleachi 2, vers 1, en dat is vlak voor de komst van de Heer Jezus. Maleachi is het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, er zit nog een paar, waarschijnlijk nog een paar honderd jaar tussen. Maar goed, we noemen dat wel eens die 400 silent years, dat zijn de 400 stille jaren waar geen profeet optrad en waar het allemaal voortkabbelde. Maar Maleachi doet een appel en zegt, nu dan u geldt, o priesters, deze aanzegging. Maleachi 2 vers 1. Iets verderop. Vers 4. Dan zult gij inzien dat ik u deze aanzegging gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi, de priesterfamilie, mijn verbond met Levi besta, zegt de Heere der Heerscharen. Mijn verbond met hem was leven en vrede. Ik heb ze hem gegeven tot godsvrucht, omdat hij mij zou vrezen en voor mijn naam zou beven. Betrouwbaar onderricht, zet daar maar eens een streepje onder, in de wet was in zijn mond en ongerechtigheid werd op zijn lippen niet gevonden. In vrede en oprechtheid wandelde hij met mij en velen bracht hij van ongerechtigheid terug. Want de lippen van de priesters bewaren kennis. En uit zijn mond komt onderricht in de wet. Want de bode van de Heere der Heerscharen is hij. Aha, dus er is een verbond met Levi, een afspraak met Levi. En Levi zou functioneren en dan zou uit zijn mond kennis en onderricht tevoorschijn komen. En hij zou een bode van de Heere zijn, die de woorden van de Heere zou gaan doorgeven. En Hosea zegt, nu kom ik terug bij mijn hoofdstuk, dit is Malachi, vlak voor de Heer Jezus kwam, vlak voor die priesters, zeiden, weg met hem, we willen hem niet, we willen niet dat die koning over ons is. Dat is Malachi. Dat is heel spannend natuurlijk, dat dit al aangekondigd was, dat het al vast lag. Maar Hosea zegt, u dan geldt de aanklacht, o priester. Want je kunt geen priester meer zijn. Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis, omdat gij de kennis verworpen hebt. Die tekst die wordt heel vaak geciteerd, maar die tekst is een appel aan priesters, aan het verbond met Levi, Malachi 2 vers 5 en 6. Het verbond met Levi om kennis van de Heere te uiten, om onderricht te geven en om kennis in de wet van de Heere te geven, om onderricht te geven in de dingen van de Heere God zelf. En nu mag je je een keer afvragen, wat zou dan het pakket aan kennis zijn van een priester? Ik wil je meenemen naar Leviticus 8. Leviticus 8. Je gaat in sneltreinvaart, hoop ik, door Leviticus 8. De Heere sprak tot Mozes, neem Aaron en zijn zonen met hem. Dat is het begin van de dienst van de priesters, de zonen van Levi. Ik heb 7 karakteristieken van die priesters. Vers 6. En Mozes deed Aaron en zijn zonen naderen en wies hen met water. Daarna deed hij hen het onderkleed aan. Vers 13. En Mozes deed de zonen van Aaron naderen bekleden hen met het onderkleed, omgordde hen met een gordel en bond hun hoofddoeken om, zoals de Heere Mozes geboden had. Eerste 2 elementen. Ze worden gewassen met water en daarna worden ze gekleed. De wassing des waters door het woord en gekleed. Ambtsgewaad van een priester. En u zegt, ja, dat is een heel speciaal gezelschap. Ooit bestond dat gezelschap hier op aarde. En vandaag de dag hebben dat misschien in de Rooms-Katholieke Kerk nog een beetje overgenomen met die speciale gewaden. Daar komt het vandaan, dat klopt. Maar ja, bij ons in de protestantse richtingen, daar hebben we dat niet. En in de evangelische richtingen hebben we dat ook niet. Daar zijn de toga's bijna allemaal verdwenen. Ik zal u uit de droom helpen. U bent in het ambt, als u gelooft in de Heer Jezus. U bent een ambtsdrager. U hoort bij het huis van God. En u bent een priester. Als u gelooft in de Heer Jezus, bent u een priester. Niet omheen, u bent er een. Nou moeten we eerlijk durven zeggen, ben ik een kind van God of ben ik het niet? U kunt kind van God worden door het geloof in de Heer Jezus. Niet door kennis, niet door dit soort avonden te bezoeken. U kunt alleen een kind van God worden als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat is de enige mogelijkheid. U moet met uw schuld tot God, u mag met uw schuld tot God. En u mag zo vaak als u wilt belijden. Ik had een kleine samenkomst en toen zei iemand, 490 keer per dag komt de vuilniswagen van de Heere God langs. Nou ja. Ja, dat kwam bij die 70 maal 7 maal. Dus als je wat te beleiden hebt, dan moet je je vuilnis maar buiten zetten. De Heere God pakt dat wel op en die brengt het in zijn verbrandingsoven. Zo ongeveer zei de voorganger dat. Vond ik wel aardig, of het mijn taal is, weet ik niet, maar zo zei hij het wel. Maar u kunt kind van God worden door het geloof in de Heer Jezus. Als u met uw schuld komt, in uw schuld, in uw zonde, in uw verkeerdheid, uw overtredingen beleidt, gaat de Heere vergeven. En hij gaat het wegdoen in zijn verbrandingsoven, als ik dat zo zeggen mag, voor altijd. En u bent een kind van God. En kinderen van God worden in het huis van God geplaatst. Vandaag ook hoor, de gemeente wordt ook het huis van God genoemd. En kinderen van God in het huis van God hebben een taak. Zijn in het ambt geplaatst. Ambten horen altijd bij het huis van God, nooit bij het lichaam van Christus. Beetje ingewikkeld. Gaven horen bij het lichaam van Christus. Dat hebben we al vaker een keer gehad. Maar dat verschil, dat moet een keer landen. Herhaling helpt misschien een beetje. Maar in het huis van God bent u in het ambt gezet. U bent een priester. Zusters, broeders, u bent een priester. Ook zusters. Het gaat er niet om dat er geen verschil is tussen de positie van een man en de positie van een vrouw. Er is namelijk wel verschil. Maar dat is heel wat anders. Zusters en broeders zijn priesters. Een heilig priesterschap. Tot het brengen van geestelijke offers die buitengewoon aangenaam zijn. 1 Petrus 2. En u bent nog een koninklijk priesterschap. Ook om de deugden te verkondigen van hem die u uit de duisternis riep tot zijn wonderbaar licht. Ook 1 Petrus 2. Een heilig priesterschap. Dienst naar de Heere toe. Een koninklijk priesterschap. Een dienst naar buiten toe. Dat is het onderscheid. Maar u bent het wel. En als nu hier staat, u wordt aangezegd, o priester. Dan moet je toch een keer achter je oor krabben en denken van, gaat het nu over mij of gaat het over de priesters van toen? Nou, het ging over de priesters van de dagen van Hosea, ja. Maar de boodschap gaat veel en veel verder. Dat voelen we. Dat merken we. Als we denken aan dat priesterschap in de dagen van onze Heer Jezus, hoe ze dat massaal zo hebben geëtaleerd dat ze hem niet wilden. Ja, dan kun je alleen maar zeggen, die hebben het nog veel bonter gemaakt dan de priesters hier. Maar goed, nu even weer terug naar Leviticus 8. Ik heb gezegd, gewassen, gekleed. Gewassen betekent rein gemaakt. U bent rein door de wassing des waters, door het woord. Gewassen door het bloed van het lam, zullen u zeggen. Amen, absoluut. Maar er wordt ook het woord van God op u toegepast. Als er nog vuile vlekken zijn die misschien teruggekomen zijn. Misschien heb je vandaag in de tuin zitten wroeten. En dan ineens zitten er toch weer vuile vlekken erger. Die moeten weg. Als je als gelovige werkt, leeft, zouden er nog plekken kunnen zijn die weg moeten. Vandaag nog. Wassing. Reiniging. Maar vervolgens in het ambt gezet. In het ambtsgewaad gestoken. Dat was nummertje 2. Nummertje 3. In vers 14. En Mozes liet dan de stier van het zondoffer brengen. En Aaron en zijn zonen, de hele stam, legden hun handen op het zondoffer. 18. Aaron en zijn zonen legden hun handen op het brandoffer. Aaron en zijn zonen legden hun hand op het inwijdingsoffer of vredeoffer. 26. De korf met ongezuurde broden die voor het aangezicht van de Heer stond, nam hij een ongezuurde brood, een ongezuurde broodkoek, een dunne koek, legde die op de vetdeler en op de rechterschenkel en legde dat alles op de handen van Aaron en van zijn zoon. Stonden ze daar met het spijsoffer in hun handen. Dat was puntje 6. Puntje 7 is vers 33. En van de ingang van de tent der samenkomst zult gij gedurende 7 dagen niet weggaan. Dienst duurt 7 dagen. Nu, ik hoop dat dit helder wordt. Wat is nu de kennis uit de mond van de priester? Waarom staat er dat Gods volk verloren gaat als die kennis er niet meer is? Het is niet simpel bijbelstudie. Het is veel preciezer. Het is niet in het algemene kreetje, ze lezen de Bijbel niet meer, of ze hebben misschien wel een verkeerde vertaling. Ach, Gods volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Nu, dat is het niet. Het is hele specifieke kennis, wat je uit de mond van de priester zou moeten horen, waardoor het volk overeind blijft en Gods getuigenis aanwezig. En welke kennis is dan bedoeld? Het antwoord is de kennis van de priester die zich gewassen weet, die zich bekleed weet, die vervolgens besef heeft van het zondoffer. Nou, dat betekent concreet door de bocht, misschien kort door de bocht en concreet gezegd, dat het een priester is die alles weet van wat er voor zonde en schuld gebeuren moest. Dat het niet een niemandalletje is. Dat het niet een soort flauw zaakje is. Dat God niet iedereen een beetje matst. Ik kreeg de laatste tijd heel veel reacties op het punt dat er in de kerken een soort alverzoening wordt gepreekt. Want God is toch genadig en God is toch liefdevol. En die zal toch wel iedereen een beetje matsen. Want je kunt toch niet volhouden. En of je nu een beetje links omgaat via Allah. Of dat je een beetje rechts omgaat via Boeddha. Het maakt allemaal niet uit van onze God. Weet je wel, het gaat maar door. Het dendert verder. Nee, er is besef van schuld en van een zondoffer. En dat betekent dat de Heer Jezus hier op aarde moest komen om voor jouw schuld en voor mijn verkeerdheid aan het kruis in leven te geven. Daar sta je dan als priesters. En dat vertel je dan. Weet je wat ik je zeggen heb? Dat ik je zeggen moet dat de Heer Jezus voor mijn schuld en voor mijn zonde aan het kruis moest sterven, dat hij zijn leven moest geven. Besef van het zondoffer. Ik wou dat dat er was. En als dat nu wegvalt, gaat Gods volk verloren door gebrek aan kennis. Dat is de insteek. Het tweede wat ze daar doen, na wassen, na kleden, is je hand leggen op het brandoffer. Dat is moeilijk, dat is het allermoeilijkste. Ik heb al eerder een keer geprobeerd om dat uit te leggen. Ik zou willen dat ik dat goed kon. Het brandoffer, broeders en zusters, is het enige offer waarvan staat dat God dat een welgevallen vindt. In het werk van de Heer Jezus zit een aangenaamheid van grote omvang. En die aangenaamheid voor God de Vader zit hem natuurlijk niet in het feit dat hij gegeeseld werd, dat hij miskend en dat hij geslagen werd, maar in het feit dat hij, de Heer Jezus, zijn Vader, zijn God en Vader verheerlijkte. Dat hij de heerlijke eigenschappen, de bijzondere kwaliteiten van die God en Vader wilde etaleren. Het brandoffer is het minst begrepen offer. We hebben daar waarschijnlijk nauwelijks besef van. Heb u enig idee wat het zeggen wil dat de Heer Jezus hier op aarde kwam? In de allereerste plaats om zijn God en Vader te dienen. Niet om jou te redden, dat is ook gebeurd. Niet om jouw probleem weg te nemen, dat is ook gebeurd, zondoffer. Maar om zijn Vader te verheerlijken, te eren. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik wil zo graag dat u uw wezen, uw hart, uw liefde, uw bijzondere kenmerken zichtbaar worden. Dat deed de Heer Jezus. En ik heb zoveel respect gekregen voor het brandoffer. Ik zou willen dat ik dat over kon brengen, dat is de tweede keer. De Heer Jezus in zijn weg hier op aarde voor zijn Vader. Dan gaat het niet over verlossing. Die Vader hoefde niet verlost te worden en de Heer Jezus zelf ook niet. Dat was helemaal niet aan de orde. Het gaat erom dat er iemand op aarde hem zou etaleren, zou verkondigen, zou proclameren, zou neerzetten in alle opzichten. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. En van dat brandoffer staat, ik ben niet alleen, zei de Heer Jezus, want de Vader is met mij. We gaan samen. Zoals Abraham Isaac op het altaar legde, zo gingen die beiden samen. God zal zichzelf een lam ten brandoffer. Niet ten zondoffer, maar ten brandoffer voorzien. Nog een keer, als je daarover praat met mensen, dan komt het bijna nooit over. Ik kan er ook niet een hele avond, misschien moet dat wel eens. Misschien heb ik het ook wel eens gedaan in het verleden. Ik hou er niet helemaal bij. Maar feit is dat de Heer Jezus het echte brandoffer is. In al zijn delen, schitterend voor God. God heeft van elke seconde genoten, heeft van elke stap kunnen zeggen, dat is het. en van elk woord kunnen zeggen, prachtig is het. Halleluja. Ja, ik roep maar wat. Maar bij wijze van, hij heeft continu genoten van de Heer Jezus. Zijn welgevallen, zijn geliefde, de enige. Zo is het brandoffer. Daar sta je dan, met je hand op het brand. Nou, als je nu mensen tegenkomt bij jou in de gemeente, die alles weten van het zondoffer en alles weten van het brandoffer. Nou, dan denk je misschien, laat het gewauwen van zondagochtend dan maar overgaan. Laten die mensen maar eens wat gaan zeggen. Sorry hoor, veel te kort door de bocht. Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Die kennis ontbreekt. We weten niet meer wie de Heer Jezus is. We weten eigenlijk niet meer waarom hij hier kwam. En wat de precieze bedoelingen zijn geweest. Ja, misschien zijn ze ons wel ontgaan. Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Als ze dat brandoffer gehad hebben in Leviticus 8, komt vers 22, de inwijding. Daar staan ze met z'n allen. Dat was een soort ceremonie dat ze ook durfden komen. Ik weet je, er moet een keer een moment zijn dat je zegt, ik heb vrede met God. Dat is, daarom heb ik dat zo pas ook even het vredeoffer genoemd. Dat je hier staat en dat je met je hand op het offerdier, met je hand op dat offer legt. En dat je dan gaat zeggen, ik heb vrede met God door het geloof in onze Heer Jezus. Ik mag het ook zeggen. Ik ben ingewijd. Geheiligd. Een heilig priesterschap. Een volk Goden ten eigendom. Om deze dingen te uiten. Om zulke dingen te vertellen. Hier staat hij. En natuurlijk staat hij daar ook met ongezuurde broden. Het spijsoffer. Het leven van de Heer Jezus. Hoe hij was. Waar hij was. Van waar hij vertrok. En hoe dat verder ging. Hoe hij reageerde op mensen. Hoe hij reageerde op Pilatus. En op Herodes. En op de overpriesters en schriftgeleerden. De Heer Jezus. Je vindt hier helemaal terug wie hij is. En tenslotte duurde dat 7 dagen. En dat alles wat 7 dagen duurt in de Bijbel heeft te maken met je hele leven. Met andere woorden, dit is niet een kwestie van, dat is de eerste dag van de week. Dan hebben we weer gewoon maandag, dinsdag, woensdag. Een leuke, ontspannen week. En tegen de zondag, dan poetsen we ons weer op. En dan gaan we weer naar de kerk met een boek vol zilverwerk. Hè, altijd is kort jakje ziek, je kent het wel. Dan gaan ze weer, ze gaan helemaal in model, zondags gaan ze weer. Midden in de week is ze ziek, maar zondags niet. Nee, de hele week is het slabakken, maar zondags zijn we in optimale conditie. Dat is het liedje, dat is een spotliedje. Het klopt niet. Maar het schijnt waar te zijn bij heel veel mensen. Nee, 7 dagen, continu, 7 dagen. Er zit geen zaterdag bij van vrije zaterdag. Of er zit geen maandag bij van, ja, maar nu moet ik even aan de was. En nu heb ik even geen tijd voor u. Nee, 7 dagen. En 7 dagen heeft te maken met ons hele leven. Onze toewijding aan de Heer. Stel nu eens dat dit soort lieden vandaag in de gemeente zouden rondstappen. Nou, ik zou best een poos willen zitten aan de voeten van hem die alles weet van het brandoffer. Ik heb u dat gezegd. Dat ik ooit in het verleden, de eerste Bijbelstudie over de offers, in een heel klein plaatsje in Groningen, Wagenborgen, onderricht kreeg in het brandoffer. Ik heb er geen fluit van begrepen. Ik denk 2 keer of 3 keer niets van meegekregen. De 4e keer viel het muntje of raakte de Heilige Geest mijn hart. Toen was het raak. En ik heb zo vaak gezegd, als er weer een Bijbelstudie zou zijn in dat hele kleine huisje in Wagenborgen, dan zou ik er weer heen gaan. Ik zou daar graag willen zitten. Er was iemand die vertelde van het brandoffer. En die had dat. Die kon dat. Je mag van de priester kennis verlangen. Onderricht. Je mag op hem echt rekenen. En als priesters het af laten weten, dan gaat het volk verloren door gebrek aan kennis. En dat is een beetje toegespitst, zult u zeggen. Dat is een beetje te specifiek. Nu, dat is niet specifiek. Dit is precies wat ik zou willen zeggen en wat het verbond met Levi is. Daarin ging de priesterdienst over een grens. En als je dat op een rij zet en je komt weer terug bij Hosea. En je hoort nu zeggen vers 4. Laat maar niemand een aanklacht inbrengen, laat maar niemand een terechtwijzing uiten, aangezien mijn aanklacht u geldt, o priester. U zult struikelen bij dag. En met u zal ook de profeet struikelen. Met andere woorden, als de priester ophoudt, heeft de profeet ook niks meer te zeggen. En dat is een hele moeilijke. We willen graag het woord van God horen, maar we willen dat eerste stukje dan niet. Het kan alleen maar in combinatie. Daarom is de Heer Jezus en priester en profeet. De priester-profeet. Dat is de Heer Jezus. En we willen hem zo graag een plek geven. Weet je, het ging in de dagen van Hosea niet goed. En het gaat dan over Gilgal. Daar waren toen al gegoten beelden, afgodsbeeldjes daar. En Bet-Aven wordt hier genoemd. Dat is het een woord van de Heere. Het huis van nietigheden. Dat betekent het woord Bet-Aven. Hij noemt het huis het Bet-El. Waar de ladder stond, werd u wel, in de tijd van Jacob. Dat is nu een huis van nietigheden. Natuurlijk, Bethel, dat heeft Jerobeam een kalverendienst ingevoerd. Dat is in Bethel geweest. Daar is een soort dienst gecreëerd. Nee, het is de taal van het boek Hosea, helemaal. Het wordt helemaal. U kunt het zo invullen. Maar ga er nu niet heen. Laat je alsjeblieft terugbrengen. En als vandaag de dag gezegd wordt, mijn volk of Gods volk gaat verloren door gebrek aan kennis, dan, dat heb ik zelf ook vaak geroepen. Maar dan heb ik vanavond de gelegenheid om u daar specifiek iets bij te zeggen. Namelijk dat het gaat om de kennis van de Heer Jezus. Want het intellect van de mensen kan wel zien de ogen stijgen. Ik weet niet of dat zo is. Of de ontwikkeling, of de geleerdheid, of de kennis van zaken, van dingen, doorvorsen van dingen. Ik geloof dat het echt op bepaalde terreinen veel verder is dan vroeger. Maar als het gaat om de Heer Jezus, dan zijn we veel lager dan vroeger. En eigenlijk is dit iets wat tegendraads is. We hebben onze dienst een beetje aangepast. Ik schop nu weer tegen allerlei heilige huisjes waarschijnlijk. De dienst moet anderhalf uur duren, maar we hebben eerst een uur zangdienst. Tot mijn stomme verbazing was ik ergens, om 10 uur begin, ik was om 10 over 11 aan de beurt. Nou, iedereen is hartstikke moe van vele zingen. Ik hoorde van een oude predikant, die zei het mij. Ik heb dat ook een keer meegemaakt. Toen ben ik op het podium gaan staan, op de kansel. Toen heb ik amen gezegd en toen ben ik weer gaan zitten. Jullie hebben al zoveel gehoord. Dat is ondeugend natuurlijk. Natuurlijk is dat ondeugend. Je mag dat niet zeggen. Maar waar gaat het nu om? Heb je dan geen zangdienst? Jawel. Maar mag je dan niet zingen met elkaar? Mag je dan niet de Heere prijzen? Jawel, natuurlijk. Maar waar is dan die priester die onderricht geeft? Waar is dan die priester die zegt, het zondoffer, het kruis van de Heer Jezus, het brandoffer, zijn hele leven, alles wat hij deed, alles wat hij liet zien, en speciaal wat hij daar op het kruis liet zien. Super. Waar is die priester die vertelt over het vredeoffer waar je je hand op mag leggen? Waar is degene die het heeft over het spijsoffer, dat wat de Heer Jezus in zijn leven liet zien, als een knecht van de Heer? Waar zijn ze, die 7 dagen daarmee bezig zijn? Ik moet u eerlijk zeggen dat dat het probleem is in evangelische kring. Ik ga even niet oordelen over de reformatorische hoek. Daar heb ik te weinig diensten van meegemaakt de laatste jaren. Maar in de evangelische hoek is het heel erg. Natuurlijk, we hebben onze mond vol met liederen. Maar het is alsof het een soort cliché wordt, alsof het cretologie is, alsof het, ja, als je dat nu maar zingt of als je dat nu maar doet. Ik heb laatst gevraagd, we zeggen waar 2 of 3 zijn in de naam van de Heer Jezus, daar is hij in het midden van hem. Nou, is hij er dan? Weet u dat zeker? Ja, maar het citeren van zo'n tekst betekent toch niet dat hij er dus is. Het zou ook nog kunnen zijn dat hij buiten aan de deur staat, dat hij graag naar binnen wil, maar dat hij helemaal niet binnen kan komen. Dat je eerst de deur open moet doen. Dat is een optie en openbaring 3, die mag je toch niet over het hoofd gaan zien. Cretologie hebben we genoeg. Echtheid betekent dat de priester ons nu gaat vertellen wie de Heer Jezus is. Nou, je voelt hem aankomen. Stel dat je 5 van die priesters hebt in jouw kerk, in jouw gemeente. Nou, Dat wordt een lange zitzondag. Ja, de koffie wordt dan koud en we hebben onze programma's. En de kinderen, hè? Ja, de kinderen. Een oude prediker die zei, was 86, ik mag nog 2 keer per jaar over Paulus spreken, zei hij. Ik zeg, zo, dan ben je mooi ingesnoerd. Ja, zei, dat ben ik ook. Hij zei, maar ik ga er dus uit, te preken. Dan spreek ik over Paulus. Met mijn eigen kerk, maar 2 keer per jaar. 2 keer per jaar staat er op het lijstje. Ja, voor de kinderen, die hebben een soort programma. En de dienst voor de volwassenen is aan de kinderen. Ja, ik snap het allemaal. Het is allemaal voorgekookt, allemaal geredigeerd. Maar ondertussen gaat het niet meer over de Heer Jezus. Snap je dat dan niet? Hoor je dat dan niet? Waar gaat het dan wel over de Heer Jezus? Waar zijn dan mensen die iets over het zondoffer zeggen, of over het brandoffer, of over het spijsoffer, of over het vredeoffer? Waar zijn ze dan? Dat is de kennis van Hosea 4. Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Heel precies. Ik heb het niet gezocht. Het is de priester. En ik heb met jou gekeken. Wat is dan het verbond met Levi? Nou, dat uit zijn mond kennis zou komen. Dat over zijn lippen onderricht zou komen. En dat hij zou onderwijzen. En ik heb met je Leviticus 8, de ambtsaanvaarding van de priesters gelezen, waar heel expliciet staat hoe priesters begonnen en wat ze daarna deden. En nu ben jij aan de beurt. Het is een beetje kort door de bocht, maar ik wil zo graag. Lieve mensen, we worden volgestopt. En op de toppen van de bergen kun je dus van alles slachten, omdat het daar aangenaam is. Ze hebben daar soms bomen staan waarvan je denkt, ja, nou, dat is nu precies de boom die ik zoek. Populair of een eik. Ik hoop dat je het overbrengt. Misschien is het wel een gebouw geworden, een soort boom met een gebouw, weet je wel. En ja, dat is ongeveer de kleur van ons, dat is onze kleur. Dat zoeken we. Gelukkig zijn er in Nederland vele gemeenten die echt graag de weg van de Heer willen gaan. Die zijn er gelukkig. En misschien zitten wij allemaal in zo'n fijne groep. Dat wens ik je toe. Maar ik ben er niet zeker van. En ik hoef het ook niet te beoordelen. Dat mag jij zelf doen. En je mag jezelf de vraag stellen van, Heer, hoor ik iets over u? Of is dit probleem van Hosea 4 mijn probleem? In de toekomst. In de toekomst zal het precies zo zijn. Er is religie, er is ontzettend veel religie, er wordt van alles gedaan. Volgens de Bijbel zijn er dan bedrieglijke wonderen, tekenen, is van alles. Het spettert van het scherm af, maar er is niets van de Heer Jezus. En zoals ik zo pas zei, de meest grote climax van dit punt vindt u toen de priesters hem, onze Heer Jezus, afwezen. Daar zie je het. En ze zijn gewoon doorgegaan. En om die reden, en dat wil ik nu ventileren, hebben die priesters, toen ze in het heilige waren van de tempel, dus het eerste stuk, hè, dus het heilige der heiligen lag daarachter, de achterzaal. Toen ze daar bezig waren, op het uur van het avondoffer, daar rituele diensten verrichten, omdat het moest, omdat het zo hoorde. En op een moment staan ze daar bij dat reukofferaltaar. Op de dag dat de Heer Jezus aan het kruis hing, hij was 's morgens om 9 uur aan het kruis gespijkerd, het was om 3 uur 's middags. Op het uur van het avondoffer zei de Heer Jezus, het is volbracht. En op dat moment stond daar een priester in het heilige bij dat gouden reukofferaltaar, zoals Zacharias daar ook een keer gestaan heeft met de geboorte van Johannes. Maar goed, daar stond hij. Een scheur. En we hebben tot onze stomme verbazing gezegd, nou, dan nu is de hemel open. Nu is, ja, het leven in het licht is thans ons eeuwig lot. De hemel is, helemaal niet, de Heer liet zien, het is voorbij, het is over, ik scheur het kapot. Met alle respect, jullie dienst is inhoudsloos. Was het al, maar is het nu ook. Dat is dat wat daar gebeurt. Het is niet een soort van, dit is nu het symbool dat de hemel nu open is. Voor wie dan? Voor die priesters die net zeiden, weg met hem, kruisigen. We willen niet dat die koning over ons is. Zou de Heer daar zulke dingen aan vertonen? Wel, nee. Hij zegt tegen ons, je moet daar niet zijn. Je moet niet in de tempel gaan kijken. Je moet ook niet zeggen of ze dat wel of niet gerepareerd hebben, die scheur. Je moet buiten de lege plaats. Je moet ver van die tempel. Je moet daar zijn waar het kruis staat. Daar moet je zijn. Buiten de lege plaats. Daar. En zijn smaad dragen. Daar moet je zijn. Dat is de oplossing. Zie je wel hoe die heren daar op het moment van de Heer Jezus die zegt, het is volbracht. Die hele dienst van de levieten en van de priesters daar in Jeruzalem in één keer gewoon als nul gaat bestempelen. Dat gebeurt toen. En dat is heel erg, dat is heel ingrijpend. En vanaf dat moment is er een andere dienst. Is er een andere hoge priester. Een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die met brood en wijn tegemoet kwam. Met brood en wijn. Met, hoort u het? Met brood en wijn, ja, die. En die komt tegen Jeroboam. Koning van de gerechtigheid. Koning des vredes. Priester van God, de Allerhoogste. Melchizedek. En hij staat daar. In alle schittering van het Nieuwe Testament. Hosea 4 geeft je een schitterend vergezicht naar straks. Voor Israël komt er ook een moment dat de koning-priester uit de hemel komt. Volgens het boek Zacharia zal er een koning-priester zijn. Echte Melchizedek. Weet u, David was koning, maar geen priester. Salomo was koning, maar geen priester. Uzzia was koning, wilde ook priester zijn. Ging niet goed. Jerobeam was koning, wilde ook priester zijn. Ging ook niet goed. Dus maar één voorbeeld van koning-priesterschap is Melchizedek. En die echte Melchizedek komt nog. En als de Heer Jezus komt, als de echte Melchizedek, dan zal hij komen met brood en wijn. En ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Ze zullen zien dat hij het offer is en de priester is en de koning is. En ze zullen neervallen, ze zullen bevende komen, wat Hosea 3 zegt, en David hun Heer zoeken. En het heil van de Heere zoeken, dat gaat dan gebeuren. Hosea 3 en hoofdstuk 4 horen bij elkaar en geven ons heel veel stof om na te denken. Maar ik hoop ook dat er verlangen komt in je hart om een priester te zijn vandaag. Om misschien in je eigen omgeving iets te zeggen. We kennen een soort standaard uitdrukking. Dat een vader priester is in zijn eigen huis. Als je daar dan komt en ben je daar op bezoek. Kunt u niet even voor ons, met ons danken voor het eten. Ja, maar ik kan natuurlijk veel beter bidden dan die man. Dat zit natuurlijk dik in. Onzin. Of die men amen zegt, of Heere zegen deze twee samen zegt, of nog meer stottert. Dat maakt toch niks uit? Dat maakt er helemaal niets uit. Hij is de priester, dat zeggen we. Maar ik ga nog verder, de zusters zijn priesters. Hoe zou je je kinderen kunnen vertellen van het zondoffer, het brandoffer, het spijsoffer, het vredeoffer? Ik hoop het. Begin maar. Als je daar begint op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, dan is de eerste volgende samenkomst misschien op zondag, de eerste dag van de week. Maar dan wordt het een feest, dan wordt het iets bijzonders. Dan ben je niet meer te houden. Dan ga je vertellen. Dan ga je getuigen. Dan ga je danken. Dan ga je iets aanbieden. Kostelijke dingen. Dat is Hosea 4. Amen. Vader, ik wil u danken voor de Heer Jezus. Voor wie hij is. Hij is degene die aan het kruis zijn leven gaf. Hij is het echte perfecte zondoffer. En we hebben allen die geloven. Wij die geloven hebben allemaal alles aan hem te danken. Onze schuld is door hem gedragen. Hij is het volmaakte zondoffer. Hij heeft het helemaal afgemaakt tot het einde toe. En nu kan God ons in hem aanzien. Hij is ook het schitterende brandoffer. Vader, u hebt permanent van hem genoten. Het was kostelijk voor u om hem te zien gaan. We kunnen ons dat niet zo goed indenken als we denken aan lijden, aan verwerping, aan geesteling en zo. Maar u hebt permanent, continu genoten van hem. Want hij wilde u en uw wezen etaleren. Hij is ook het echte spijsoffer in zijn leven op aarde, van seconde tot seconde. Van stap tot stap, elke meter heeft hij van u getuigd. En hij is het vredeoffer. We hebben nu door het geloof in hem vrede met u. We mogen onze hand leggen op het vredeoffer. We zijn ingewijd. We mogen dienst doen. Vader, zo willen we danken voor priesterschap. Toen was priesterschap in diskrediet. Toen ging het niet goed omdat priesters niet meer dienden. En ik ben zo bang dat dat vandaag precies zo is. Dat het in de dagen van de Heer Jezus, toen hij daarvoor Caiaphas en voor Anna stond, dat dat toen ook zo was, is helder. Wat een enorm contrast. Daar staat de ware hoge priester voor een hoge priester. Daar staat de koning voor mensen die denken dat ze koning zijn. Daar staat iemand die de Heere, zijn vader, wil dienen voor mensen die dat zeggen, maar het niet doen. Vader, wat een contrast. Wat een pijn is dat geweest voor de Heer Jezus. En toch, op een bepaald moment zal hij verschijnen als de koning, priester. De echte Melchizedek. En hij zal zegen brengen aan dat volk. De gelovigen van nu, die van de gemeente zijn, hebben nu al zicht op die hoge priester. Naar de instelling of naar de ordening van Melchizedek. Dank u wel daarvoor. Vader, we prijzen u voor uw zoon. We eren u, we aanbidden u. Vader, we willen hem opheffen en aan u vertellen dat hij uniek is. Dat hij bijzonder is. Dat hij buitengewoon is, ook voor ons. Dat hij uw welgevallen is. Uw heiligheid, uw heerlijkheid, uw wezen, alles is in hem te zien. En we willen hem als het ware aan u voorstellen. We weten dat we dan niet iets nieuws zeggen. Misschien denken ze daar in de hemel, kom je nu pas? Kom je er nu pas achter? Maar we zijn er ook voor overtuigd dat u dan geniet. Omdat we samen van hem genieten. En hij is uw vreugde. En als we met hem voor uw aangezicht komen, dan is dat vreugde voor u. En ook blijdschap voor ons. Daar danken wij u voor. Amen.